Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan zingen, Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. We gaan gemeente samen ons geloof belijden en dat doen we vanmiddag niet als eersten. Nee, daarmee stemmen we in met een eeuwenoude kerk en dat doen we ook niet alleen. Nee, dat doen we samen met miljoenen christenen wereldwijd die zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ook op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij, de Heer Jezus, komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Tot zover onze geloofsbelijdenis. Als antwoord daarop zingen wij Psalm 106, vers 1 en vers 3. En dan gaan we de God die we zojuist beleden hebben loven. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. Dat doen we, Psalm 106, vers 1 en 3.
Thank you.
Laten we bidden en God vragen ons deze dienst te leiden. Vader in de hemel, almachtige koning, als uw gemeente zijn we vanmiddag bij elkaar gekomen. Sommigen van ons hier in de kerk, anderen kijken en luisteren thuis mee. We zijn bij elkaar gekomen, God, om met elkaar te zingen, om u groot te maken, u te prijzen, waar in de hele Bijbel te worden opgeroepen. We zijn bij elkaar gekomen om te bidden, voor elkaar te bidden. We zijn bij elkaar gekomen voor de ontmoeting met elkaar. En we zijn bij elkaar gekomen om naar u te luisteren. Om te horen wat u ons vanmiddag te zeggen heeft. Want God, die boodschap van u, dat woord van u, dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig in ons leven. Dat hebben we nodig in deze tijd. In een tijd waarin er schoten klinken in Amsterdam. In een tijd waarin het aantal coronabesmettingen snel toeneemt. Kijken we als christenen, kijken we als kerk omhoog. Omhoog naar u. En naar de God die troont op de troon. De God die deze hele wereld in zijn hand heeft. De God die ook ons land en ons persoonlijk in zijn hand heeft. En naar die God kijken wij omhoog. Omdat we het vanmiddag weer van u verwachten. Omdat we naar u willen luisteren. Om te horen welke weg wij moeten gaan. En we zongen het met Psalm 25. Leer die ons, wijs die ons. Door uw woord en door uw geest. Dan weet u, Heere God, hoe wij vanmiddag naar de kerk zijn gekomen. Of hoe we deze dienst meebeleven. U weet wat wij de afgelopen week, de afgelopen dag, de afgelopen uren hebben meegemaakt. En wat er tegen ons is gezegd. Of met ons is gedaan. En u weet wat dat met ons doet. Met wat voor gevoel, met wat voor emotie we naar de kerk zijn gekomen. Blijdschap misschien. Vreugde. Diepe dankbaarheid. Een glimlach om onze lippen. Of juist met verdriet. Pijn. Onbegrip, woede, voelen we ons gekwetst of gekrenkt, zijn er vragen en twijfels. Heere God, u kent ons, u kent ons beter dan dat anderen ons kennen. U kent ons zelfs beter dan dat wij onszelf kennen. U hebt ons gemaakt, u weet het. En Heere God, na al die emoties, al die gevoelens, al die vragen, alles wat spookt en speelt in ons hoofd. Het kan ons zo in de weg zitten. Het kan ons zo blokkeren. Het kan er zo voor zorgen dat wij u vanmiddag niet ontmoeten, omdat we druk en bezig zijn met andere dingen. En daarom bidden wij u. Kom in ons midden. Kom bij wijze van spreken naast ons zitten. En raak ons aan. Met uw helende handen. En met uw genadige handen, met uw vergevende handen. En neem al die emoties en alles wat ons in de weg staat, neem het weg. En geef ons een leeg en een rustig hart. Zodat wij ons vanmiddag helemaal op u kunnen richten. En die boodschap van u, doordringt. En ons raakt. En God, als we terugblikken op de week die achter ligt, op vandaag, de afgelopen uren. Dan beleiden we ook dat er momenten waren, dat er gedachten waren waarin we tekortschoten. Waarin we schuldig zijn. Waarvan we moeten zeggen, dat was zondig. Zondig in de zin van dat we deden zonder u. Zonder u erin te betrekken. Zonder rekening te houden met u en met uw woord. En dan bidden we u aan het begin van deze dienst. Zie ons aan door het bloed van de Heer Jezus Christus. Als uw schoongewassen gemeente. En spreek tot ons. Spreek tot ons de woorden die wij moeten horen. God, we gaan de Bijbel open doen. We gaan twee gedeelten lezen. een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Psalm 16 en Handelingen 17. En God, dan bidden we u. Dat als wij deze woorden lezen, dat uw Heilige Geest met die woorden meekomt. Dat die Heilige Geest deze woorden ook uitlegt. Ons duidelijk maakt wat deze woorden betekenen in ons leven. In mijn leven. Heel persoonlijk. Voor de dag van morgen. En we bidden u ook dat die Heilige Geest met ons meegaat. Als straks de kerkdienst voorbij is. Dat die Heilige Geest met ons meegaat de rest van deze dag, de nieuwe week in. En dat we als uw gemeente, gedragen door die Heilige Geest, vruchten voortbrengen. Vruchten die uw koninkrijk waardig zijn. Goede God, we leggen deze dienst in uw handen. Geef ons een gezegende, een goede en een fijne dienst. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan de Bijbel openen. En allereerst het Oude Testament. En dan lezen we Psalm 16. En we lezen de hele psalm. Psalm 16, vers 1 tot en met vers 11. En dat begint met een gouden kleinoot, een gouden parel. Een psalm die blijkbaar voor David veel betekende, die voor hem geliefd was. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie al mijn vreugde vindt. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen van die goden niet op mijn lip. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is. En daarom wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want U, God, zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Tot zover Psalm 16. Dan bladeren we naar het Nieuwe Testament. Het boek Handelingen. De handelingen van de apostelen. Maar ook de handelingen van de Heilige Geest. Want in Handelingen zien we de Heilige Geest aan het werk. En dat zien we ook in Handelingen 17, vers 15 tot en met vers 34. Paulus op de Areopagus. Handelingen 17, vers 15. En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, naar Paulus, vertrokken die begeleiders. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, op Silas en Timotheus, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Paulus ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? En anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En zij zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en wat nieuws te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, die verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft al hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de ontwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft, de Heer Jezus. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden horen, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen hierover later nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Tot zover onze schriftlezingen. Het thema van de preek is God en de afgoden. En de psalmen die we vanaf nu gaan zingen hebben daar ook allemaal mee te maken. Ook psalm 81 die we zingen als voorbereiding op de preek. Psalm 81 vers 10 en 11. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Wil naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, voor geen valse goon, voor geen vreemde goden knielen. Psalm 81 vers 10 en 11. Na de preek straks, gemeente, zingen we psalm 113. Psalm 113 vers 2 en vers 3. De Heer is boven het heidendom, Zijn heerlijkheid, bekend alom, is boven zon en maan verheven. Psalm 113, vers 2 en 3, na het amen van de preek. We hebben samen Handelingen 17 gelezen. Een bekend gedeelte, Paulus over op de Areopagus. Daar wordt regelmatig over gepreekt. Misschien heeft u er ook al eens eerder een preek over gehoord. Als je op internet zoekt, dan vind je heel veel preken over Paulus op de Areopagus. En heel veel van die preken hebben dezelfde insteek. Wat kunnen wij leren van Paulus als hij op de Areopagus het evangelie brengt? Hoe pakt Paulus dat aan? En wat zouden wij daar 2000 jaar later van kunnen leren? En dat is een hele interessante invalshoek, maar vanmiddag wil ik dit gedeelte iets anders aanvliegen. Vanmiddag gaan we samen luisteren en doen we alsof wij onder dat publiek op de Areopagus staan. Alsof Paulus het tegen ons heeft. En dan gaan we luisteren of die toespraak van Paulus die we lezen ons 2000 jaar later, weliswaar in hetzelfde werelddeel in Europa, maar toch in een heel andere tijd misschien, meer te zeggen heeft dan wij op het eerste zicht misschien denken. Dus zo gaan we naar dit gedeelte kijken. Als we in Handelingen 17 aankomen, dan is Paulus bezig met zijn tweede zendingsreis. Hij is vertrokken in Antiochië. Dat lag toen in Syrië. Tegenwoordig ligt het in Turkije. En hij is door Turkije, het huidige Turkije, heen richting het noorden gereisd. Door Klein-Azië. Hij heeft het evangelie gebracht. En dan komt hij bij de kust. De kust met Griekenland. En we lezen dat Paulus eigenlijk van plan is om in Turkije te blijven. Hij wil niet naar Europa, hij wil niet naar Griekenland. Maar hij ziet een visioen, hij ziet een droom. En in die droom een Macedonisch man. En die Macedonisch man die roept, kom over en help ons. En dan lezen we dat Paulus de oversteek maakt naar Europa. Noordmans, een bekend Nederlands theoloog, zegt erover. Paulus die moet naar hulp behoevend Europa. En dat vind ik wel een mooie term. Hulp behoevend Europa. Want er wordt gevraagd, help ons. Europa is hulpbehoevend omdat in Europa het evangelie nog niet heeft geklonken. En als je een werelddeel bent waarin het evangelie nog niet heeft geklonken. Als je een dorp bent, een stad. Als je een persoon bent dat het evangelie nog niet heeft gehoord, dan ben je hulpbehoevend. Dan is het terecht om te vragen, help me. Want dan mis je het mooiste wat er is in het leven. Dan heb je nog niet gehoord van de Heer Jezus. Dus Paulus die steekt over naar ons werelddeel. Naar hulpbehoevend Europa. En we lezen dat hij aankomt in Europa en hij begint in Filippi. Hij brengt daar het evangelie. Dan reist hij door naar Thessalonica. Een hele grote stad in Griekenland. Vandaag de dag nog, toen ook. En in Thessalonica gaat hij in gesprek met de Joden in de synagoge. Dat doet Paulus bijna overal waar hij komt. Maar we lezen dat de Joden in Thessalonica helemaal niet op Paulus zitten te wachten. Er volgt een soort van oproer. Paulus wordt gearresteerd. Er wordt een borgsom betaald aan het bestuur. En dan wordt Paulus weer vrijgelaten. En dan lezen we hoe Paulus snel verder reist naar Berea. In Berea brengt hij ook het evangelie. Totdat Joden uit Thessalonica horen dat Paulus nu in Berea het evangelie aan het brengen is. Die reizen dan snel af naar Berea en zetten ook daar de stad op stelt. En dan vlucht Paulus weer. En dan vlucht hij met een aantal begeleiders. Lezen we aan het begin van Handelingen 17 van het gedeelte dat wij gelezen hebben. Met een aantal begeleiders vlucht hij dan naar Athene. Maar de mensen met wie hij op reis is, Silas en Timotheus, zijn metgezellen, die zijn daar niet bij. Die blijven achter. En dan lezen we dat Paulus eigenlijk van plan is om naar Korinthe te gaan. Hij wil niet in Athene blijven. Maar omdat Silas en Timotheus nog niet bij hem zijn, zegt hij tegen die mensen die met hem mee zijn gereisd, ga snel terug naar Silas en Timotheus. Zeg dat ze met spoed naar mij toe moeten komen, want we moeten door, we moeten naar Korinthe. Maar ik zal zo lang op hen hier in Athene wachten. En daarom is Paulus in Athene. Hij wacht. Op Silas en Timotheus. En dat doen we allemaal wel eens. Wachten. We wachten bij de bushalte, op het treinstation, in de wachtkamer van de dokter of van de tandarts. En dan pakken we een tijdschriftje van die grote stapel. Of we pakken onze mobiel en beginnen een beetje te scrollen. Of als we moeten wachten in een stad zoals Paulus, dan kijken we een beetje om ons heen. Wat is hier allemaal te zien? Maar Paulus die besteedt zijn wachttijd nog wat anders. Paulus denkt, als ik dan toch moet wachten, als ik hier toch ben, dan kan ik net zo goed het evangelie gaan brengen. En dat vind ik wel een mooie gedachte. Als je dan toch moet wachten, als je dan toch in die wachtkamer van de huisarts zit, wat let je om met mensen te praten over het mooiste wat u is overkomen. Het mooiste dat u ooit heeft gehoord. Paulus doet dat. En we zien dat hij dat op twee manieren doet. Zoals gebruikelijk gaat hij naar de synagoge op de Sabbat, op de zaterdag. Daar spreekt hij met de Joden over het Oude Testament. En het bewijs dat hij daarin ziet voor de komst van de Messias. En dat die Messias de Heer Jezus Christus is. En de andere dagen van de week lezen we gaat hij naar de markt. De markt van Athene. Nou, wij hebben ook markten in Nederland. Maar we moeten de markt in Athene, de Agora, niet verwarren met onze markt. De Agora in Athene, dat is meer dan een plek waar het stoepje staat. En de Vietnamese lumpiaboer. En de groenteboer en de bakker. En dan heb je het zo'n beetje wel gehad. Misschien hebben jullie hier in Barendrecht een hele grote markt. Met ook nog stoffenboer en dergelijke. Maar in Athene was er nog veel meer op de markt. Die Agora, dat was het kloppende centrum van de stad. En Athene, dat was een hele belangrijke stad in het Romeinse Rijk. Vroeger de hoofdstad geweest van het Griekse Rijk. Op die Agora, daar had je hele grote tempels. En daar waren de belangrijkste religieuze activiteiten van Athene te vinden. Maar je had er ook de grootste sportevenementen van de stad. En je had de mensen die bezig waren met bankzaken. En je had de geldwisselaars. En er waren filosofen met elkaar aan het discussiëren. En er waren praatjesmakers die jou probeerden te overtuigen van hun wijsheid. En er waren handelaren waar je spullen kon kopen. En het huis van de politiek stond er. Er waren politici. En er waren rechtbanken. Kortom, op die agora gebeurde bijna alles. Die agora, dat is het publieke leven. En op die agora, te midden van dat publieke leven van die stad, daar brengt Paulus het evangelie. Omdat de hele Bijbel laat zien, en zeker het boek Handelingen, dat evangelie, dat is niet iets wat thuis hoort achter de voordeur en achter de kerkdeur. Nee, mensen die zijn aangeraakt door dat evangelie, die belijden mijn hele publieke leven. Alles wat ik doe, wordt vormgegeven door dat evangelie. Of ik nou een geldwisselaar ben die bezig is met geld, het evangelie heeft mij iets te zeggen. Of ik nou een sporter ben die bezig is met sport, het geld heeft mij iets te zeggen. Of ik nou werk in een theater op die agora en bezig ben met entertainment, het evangelie heeft mij iets te zeggen. Of ik nou een handelaar ben, een bouwvakker, een filosoof. Overal heeft het evangelie iets te zeggen. Niet iets, nee, zeggen wij als christenen. In dat hele publieke domein. In de politiek, in de rechtspraak, waar we het ook over hebben. Heeft uiteindelijk God het voor het zeggen. Daar moeten wij verantwoording aan afleggen. En daarom brengt Paulus het evangelie naar die plek in de stad. Het kloppende hart van Athene. Het publieke leven. Want daar heeft het evangelie zoveel te zeggen. Nou, we lezen dat Paulus, als hij door Athene loopt en op die agora om zich heen kijkt en die stad bekijkt, dat Paulus zich realiseert, het uiterlijk van een stad, dat wat je ziet, dat vertelt je iets over de mensen in die stad. De grote gebouwen, daar waar veel mensen naartoe gaan, daar waar tijd, energie en geld in wordt gestoken, dat is blijkbaar voor de mensen belangrijk. En Paulus ziet in Athene, lezen we, ontzettend veel tempels. En ontzettend veel afgodsbeelden. De hele stad is ervan vergeven. En niet alleen de Bijbel zegt dat. Er zijn ook andere getuigen die zeggen dat er in Athene ontzettend veel afgodsbeelden stonden in de oudheid. Er was in die tijd zelfs een spreekwoord, een beetje overdreven, maar dat zei, het is makkelijker om in Athene een god, een afgod, tegen het lijf te lopen dan een mens. Zoveel afgoden en zoveel beelden. Dat doet mij een beetje denken aan India. Voor mijn werk ben ik daar een aantal keer geweest. En India, dat is een hindoeïstisch land. En de hindoes die hebben 33 miljoen goden. En als je op India, waar je ook bent in de stad, het platteland, overal kom je tempeltjes tegen die dan gewijd zijn aan één of meerdere van die hindoeïstische goden. In dat land kun je er niet omheen. En in sommige straten staan meerdere tempels. En je ziet ook dat voor de mensen in India al die afgoden ontzettend belangrijk zijn. Want die tempeltjes zien er goed verzorgd uit. Soms te midden van een sloppenwijk. Allemaal mensen in huizen van hout en karton en zeiltjes. En midden tussen die sloppenwijken een prachtige tempel. Schitterend versierd. Waar ontzettend veel tijd in is gestoken. En je ziet de lange rijen staan van de mensen die aan het wachten zijn. En die zo'n stip op hun voorhoofd laten zetten. En die mediteren en die yoga doen. En die mantra's uitspreken. En die bezig zijn met die goden. Nou, daarop moet Athene hebben geleken. De mensen in Athene waren druk met de afgoden, met die tempels. We lezen dat Paulus op die agora, hij is daar aan het evangeliseren, hij vertelt daar over God. En hij komt daar twee grote filosofenstromingen tegen die er in die tijd waren. Die ook heel veel invloed hadden. De Epicureërs en de Stoïcijnen. Nou, die verschillen heel erg van elkaar. Er zijn heel veel dingen waarin ze niet op elkaar lijken. In één ding lijken ze wel heel erg op elkaar en dat is dat ze vertrekken vanuit dezelfde vraag. En die vraag die ze allebei stelden was, hoe wordt een mens nou echt gelukkig? Wat moet een mens doen om het meest gelukkige leven te leiden dat je kunt leven? Nou, dat is een belangrijke vraag. Ik denk een vraag waar wij bewust of onbewust ook allemaal wel eens mee bezig zijn. Wat moet ik doen om gelukkig te worden? Nou, daar waren die scholen ook mee bezig. En ze gaven twee verschillende antwoorden. De Epicureërs die zeiden, als je gelukkig wil worden, dat is heel moeilijk, maar het kan wel. En dan moet je één ding vooral doen. Zorg ervoor dat je niet lijdt. Als het jou lukt om in je leven zo te leven dat je lijden weet te vermijden, dan zul je gelukkig zijn. Nou, zit natuurlijk wat in. En zeiden die Epicureërs ook, wat je ook moet doen als je dat lijden probeert te omzeilen, pluk ondertussen wel de dag, carpe diem. Geniet van het leven. Nou, zeiden die Stoïcijnen, klinkt logisch, goed advies, maar helaas werkt het niet. Want al ga je heel voorzichtig leven en probeer je al het lijden te voorkomen dat er is, en ga je de hele dag in de keuken op een stoel zitten om te voorkomen dat je iets ergs overkomt, dan nog zul je lijden. Lijden is in het leven onvermijdelijk. Wat moet je doen om echt gelukkig te worden? Heel simpel, je moet als mens, of het nou positief is of negatief, je moet je er niets van aantrekken. Je moet je emoties niet laten kleuren door dingen die jou overkomen. Wat moet je doen om gelukkig te worden, zeiden de Stoïcijnen? Stoïcijns leven. Je nergens iets van aantrekken. Je niet positief of negatief laten beïnvloeden. Zo vlak mogelijk, qua emoties. Dan ben je gelukkig. Nou, en we lezen dat die twee scholen, die horen Paulus en die zien hem daar bezig. En we zien dat ook het bestuur van de stad Athene, die krijgt ook in de gaten dat Paulus daar op de markt dag in, dag uit het evangelie staat te verkondigen. En ze spreken er een beetje laatdunkend over. Ze noemen hem een praatjesmaker, een babbelaar, iemand die de grootste onzin verkondigt. Maar realiseert zich men in Athene ook, zelfs praatjesmakers kunnen aanhang krijgen. Zelfs praatjesmakers kunnen toch in de Tweede Kamer zetels scoren. En lezen we, men is nieuwsgierig. Maar ik denk dat dat bestuur van die stad, de rechters, de hooggeplaatste mensen, ook wel dachten van, laten we die Paulus eens een beetje aan de tand voelen. Dulden we dit geluid in onze stad? Of is het ondermijnend? Moeten we misschien de stad uitzetten? En vandaar dat Paulus wordt meegenomen. Ze zijn nieuwsgierig, maar toch ook wel een beetje kritisch. We gaan die man eens flink aan de tand voelen. En dan lezen we dat Paulus wordt meegenomen naar de Areopagus. Wat dat precies is geweest, wordt niet helemaal duidelijk. De Areopagus was een rots in de buurt van die agora, van die markt. En op die rots zat vroeger een rechtbank. En die rechtbank die sprak daar recht. En die rechtbank die had een naam gekregen van die rots waar men samenkwam. Dus die rechtbank heette ook de Areopagus. Maar in de tijd dat Paulus daar kwam zat die rechtbank niet meer op die rots. Nee, die rechtbank die zat elders in de stad, maar heette wel de Areopagus. Dus of Paulus nou naar die rots werd gebracht of bij die rechtbank kwam, niet helemaal duidelijk. Ik denk die rechtbank, omdat we aan het eind van de geschiedenis lezen dat een van de rechters van die rechtbank, Dionysius, een Areopagiet, tot geloof komt. Maar dat weten we niet 100% zeker. In ieder geval staat Paulus ten overstaan van mensen uit Athene. En mag hij zijn verhaal vertellen. En hoe begint Paulus? Paulus zegt tegen al die mensen voor hem. Hij zegt, ik heb jullie stad bekeken. En hoe die stad eruit ziet, dat zegt iets over wie jullie zijn. Wat jullie belangrijk vinden, wat jullie drijft, waar jullie vertrouwen op stellen. En ik heb daaruit geconcludeerd dat jullie heel erg godsdienstig zijn. Jullie zijn heel religieus, spiritueel. Je kunt ook negatief vertalen. En dan zegt Paulus, ik heb gezien dat jullie heel bijgelovig zijn hier in Athene. Want ik heb goden gezien en dat zijn goden van de vrede. En als jullie vrede willen, dan ga je naar die god. En ik heb goden gezien, die hebben te maken met wijsheid. En als jullie wijsheid willen, dan gaan jullie naar de god van de wijsheid. En ik heb goden gezien die te maken hebben met schoonheid. En dan ga je heen voor schoonheid. En ik heb goden gezien die te maken hebben, nou zo is er heel veel, met voortplanting, met vruchtbaarheid. Er waren goden die te maken hadden met geld en met rijkdom. Goden die te maken hadden met macht. En jullie hechten waarde aan die goden. Jullie gaan erheen om er offers aan te brengen. Jullie steken de tijd in en energie. Jullie zijn heel bijgelovig, heel religieus. Nou, wij horen dat Paulus zeggen. We doen vanmiddag alsof we onder het gehoor staan van Paulus. Voelt u zich aangesproken? Bent u godsdienstig? Bent u religieus? En dan bedoel ik het even zoals Paulus, ik bedoel daar aan Athene. Hecht u waarde aan afgoden? Vertrouwt u daarop? Nou, zat ik thuis erover na te denken en ik voel me niet aangesproken. En als ik in India ben en ik zie die mensen er allemaal bezig met die afgoden en met die beelden en die rituelen uitvoeren en die dansen. En dan als ze grote feesten hebben, dan worden er overal in het land worden dan goden gemaakt. En die worden dan gekocht en die worden dan op wagens vervoerd naar de plek waar ze heen moeten. En dan lopen er hele horsa's mensen achter en dat wordt langzaam gedaan, want zo'n god mag niet vallen. Ik kan me daar niet mee identificeren. Dat is voor mij een ver van mijn bed, joh. En ik denk voor heel veel van ons. Wij zijn 21ste eeuwse mensen. Maar wij hebben niet zoveel begrip meer voor wat er in India gebeurt en wat er in de tijd van Paulus in Athene gebeurde. Maar als je het Grieks leest, toen kwam het voor mij ineens dichterbij. Want in het Grieks staat er niet afgoden, maar er staat het Griekse woord voor afgoden en dat is idool. Paulus ziet dat men in Athene heel veel waarde hecht aan idolen. En dat woord ken ik wel. En dat woord komt ook dichtbij. Want idolen, die heb ik misschien ook wel. En zeker als je gaat kijken wat er in de christelijke traditie wordt gezegd over wat een idool is. Een idool, zegt men in de christelijke traditie, dat is iets aards, iets materieels, iets dat God geschapen heeft, wat door de mens vereenzelvigd wordt met God. Ik ga het anders formuleren. Een idool, dat is iets aards, dat voor ons de plek van het hemelse gaat innemen. Een idool is iets materieels, waarvan wij gaan denken dat als we daarin geloven, als we daarop vertrouwen, dat dat ons gelukkig maakt. Dat we dan verder komen in het leven. Een idool is iets waarvan we denken, als ik dat heb, dan ben ik gelukkiger dan nu. Als we de Heidelbergse catechismus erbij pakken, Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 95... Even kijken, in mijn hoofd is dat zondag 34, ja. Dat is een hele lange zondag. Dat gaat over de 10 geboden, hoe luiden die? En dan wordt ook het eerste gebod van God wordt behandeld. En dat eerste gebod, dat is dat wij geen andere goden mogen dienen. En dan vraagt vraag en antwoord 95, wat is dan afgoderij? En het antwoord erop is, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Dus een afgod, een idool, dat is iets waar je op vertrouwt omdat je denkt dat dat je verder gaat helpen in je leven. Nou, toen ging kritisch naar mijn leven kijken, dan dacht ik, is er iets waarvan ik denk, als ik dat heb, als dat binnen handbereik is, dan ben ik gelukkiger dan nu. En dat is er. Mijn vrouw en ik, wij zoeken al een tijdje een huis. En te laat, hadden we eerder moeten doen. Die prijzen zijn ontzettend hoog. En wij hebben ook eisen. Dus wij willen een specifiek huis in een specifieke regio in Nederland, in de buurt van Utrecht. Nou, dat is al bijna onmogelijk. En het liefst ook nog met wat grond om de deur en zo. Kort gezegd, dat wat wij willen kunnen we niet kopen. En wat we wel kunnen kopen, dat willen we niet. Dat is een padstelling. Maar als je daarmee bezig bent, en dat merk ik ook wel een beetje bij mezelf, dan dreigt het gevaar dat zolang je dat nieuwe huis niet hebt, je ontevreden bent met het leven wat je nu hebt en het huis dat je wel hebt. En dat is een prima huis in Rotterdam-Zuid. Een bovenwoning met een dak erop en dat lekt niet. En dat je denkt dat je gelukkig wordt als je dat huis wel hebt. Zo'n huis dreigt dan een idool te worden. En zo is het met heel veel materiële aardse zaken. Wij als mensen zijn geneigd om te denken dat als we ver komen in onze carrière, of als we heel erg rijk worden, of als we een heel mooi huis kopen of een hele mooie auto, of onze verzameling gigantisch uitbreiden, dat we dan ons doel bereiken. Dat we dan gelukkig zijn. En als we niet uitkijken, dan gaat dat de plek innemen van God. Dan gaat daar onze tijd, onze energie en ons geld naartoe. En laten we ons daardoor opslokken. Calvijn zegt ergens in de institutie: het hart van de mens is een continue fabriek van afgoden. En ik denk dat we daar allemaal iets van herkennen. Of het nou geld is, of seksualiteit, of macht, of wat u ook maar invult. Als mensen lopen we het risico dat we erin gaan geloven. Dat je er idolaat van wordt. En als je idolaat opzoekt in het woordenboek, dan staat er: als je ergens idolaat van bent, dan ga je het verafgoden. Zijn we weer terug bij die afgoden. En Paulus zegt dat tegen die mensen daar in Athene. Jullie zijn heel erg religieus. Heel erg godsdienstig. Ik zie jullie, als ik kijk naar hoe jullie je geld uitgeven, hoe jullie je energie besteden, hoe jullie je tijd invullen, dat jullie je vertrouwen stellen op aardse dingen. Dat jullie drukker bezig zijn met het geschapene dan met de schepper. Dat jullie meer bezig zijn met dat wat God geeft en de gever van dat alles verdwijnt op de achtergrond. Toen ik daarover nadenken was, moest ik denken aan Psalm 16. Die psalm die we ook gelezen hebben, die psalm van David, dat gouden kleinoot, die parel van David. Die eerste versen zijn heel erg moeilijk te vertalen. Als u thuis de nieuwe Bijbelvertalingen bijvoorbeeld naslegt, dan zult u zien dat u twee heel verschillende vertalingen krijgt. Maar wat ik in die vertaling zo mooi vind, is dat David ze naast elkaar plaatst. God en de afgoden. God en de idolen. En wat zegt David over die andere goden, over die idolen? Psalm 16 vers 4. Groot wordt het leed. Groot is het verdriet van hen die andere goden geschenken geven. David zegt: als je je inlaat met idolen, als je je inlaat met afgoden, dan zal jou dat veel verdriet geven. En ik denk als we het hebben over idolen, over afgoden in de Bijbel, dat dat een rode lijn is door de hele Bijbel. Dat de hele Bijbel tegen mensen zegt: doe het nou niet. Vertrouw niet op afgoden. Laat je niet in met idolen. Ga niet geloven in dat huis. Ga niet geloven in je carrière. Want aan het eind van de rit geeft het jou veel verdriet. Al die dingen doen niet wat ze beloven. Al die zaken geven niet wat jij ervan verwacht. Als dat huis binnen handbereik is en je zit er een week, voel je je weer net zo leeg van binnen als ervoor. Idolen laat je achter met een kater. Nee, zegt David, zoek het bij God. Vers 9. Want als je God volgt, dan is je hart verblijd. En dan is er vreugde. Vers 11. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Als u zoekt. Zoek naar geluk. Als je je doel wilt bereiken in je leven, die vervulling wilt vinden, zoek het niet bij het geschapen, maar zoek het bij de Schepper. En dan zul je vinden wat je zoekt. En dat is ook de boodschap van Paulus op die Areopagus tegen die mensen. Die mensen die religieus zijn. Paulus zegt, ik heb het gezien. En zegt Paulus, ik kom jullie vertellen over een andere God. En over die God heb ik al iets gelezen in de stad. De onbekende God. Ik zag hem staan op een altaar. Nou, over die onbekende God kom ik jullie vertellen. Maar die onbekende God is niet langer onbekend. Want die God openbaart zich. Die God laat van zich horen. Die God, die geeft de Bijbel. Hij spreekt in onze levens. Hij spreekt in de gemeente. En die God, zegt Paulus, die is niet ver van ons. Die is dichtbij. En dan komt er een preek. En Paulus kennende is die preek in de praktijk veel langer geweest. Paulus kon heel erg lang preken. Dat lezen we ook elders in de Bijbel. In de oudheid was dat ook heel gewoon. Dus ik vermoed dat we van Lucas een samenvatting krijgen. Maar wat je wel ziet in die samenvatting is dat Paulus in die preek heel veel hele grote thema's uit het christelijke geloof heeft belicht. Hij heeft het over de schepping van de kosmos, staat er in het Grieks, de schepping van de wereld. Hij heeft het over de schepping van de mens. En het doel waartoe God een mens heeft geschapen. Dat de mens God gaat zoeken. Dat de mens tot inkeer komt, tot bekering. We lezen dat het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over de opstanding uit de doden. En het gaat ook over het laatste oordeel. Maar tussen die regels van Paulus hoor ik zijn kritiek. Hij zegt tegen die Atheners, jullie zijn bezig met goden. Van goud en zilver en steen. En nu kom ik jullie vertellen over een God die dat goud, dat zilver en dat steen heeft gemaakt. En omdat die God dat goud, dat zilver en dat steen heeft gemaakt, is die God ook niet te sluiten, op te vangen, op te sluiten. In een afgodsbeeld van goud, zilver of steen. Want hij heeft het gemaakt. Hij is veel groter dan dat. En hij zegt, ik zie jullie goden vereren die in tempels staan. Nu kom ik jullie vertellen over een God die niet in een tempel is op te sluiten. Want die God heeft de materialen gemaakt waarvan die tempel is gemaakt. En die God die heeft de mens geschapen die tempel maakt. Nee, deze God is veel groter. Deze God is veel machtiger. En over die God kom ik jullie vertellen. En die God die doet een oproep aan de mensen, ook aan jullie hier in Athene en vandaag hier in Barendrecht. Die God zegt, jullie moeten mij zoeken. Jullie moeten mij vertrouwen. Jullie moeten het niet zoeken in het aards, in het materiële. Zoek het niet in je carrière. Zoek het niet in je huis. Nee, zoek het in hem die dat alles heeft gemaakt. In de grote Schepper. En dan zul je niet bedrogen uitkomen. Dat is de boodschap van Paulus. Daar in Athene, op de Areopagus. En 2000 jaar later heeft het mij zoveel te zeggen. En wij zitten hier allemaal als christenen. Wij luisteren toch anders naar zo'n toespraak van Paulus als dat de Atheners deden. En ik hoop dat als u straks naar huis gaat, met elkaar een gesprek heeft of met de kinderen een gesprek heeft, dat u er iets over kunt vertellen, samen met elkaar een goed gesprek voeren. En dat u dan zegt, idolen, ja, ik heb ze denk ik gehad. En misschien heb ik ze nog wel. Ook ik ben geneigd om het steeds weer te zoeken in dat platte, in dat aardse, in dat materiële. Maar ik heb ook ontdekt wat David heeft ontdekt. Dat het alleen maar verdriet geeft. Dat het nooit de vervulling geeft waarvan je van tevoren denkt dat het wel gaat geven. Dat je altijd bedrogen uitkomt. En ik hoop dat jullie dan ook een gesprek kunnen vinden over wat David ook zegt. Dat jullie zeggen, maar wat David zegt, dat herken ik ook. Bij God is het wel te vinden. Hij geeft mij vreugde. En vervulling. En met hem kom ik tot mijn doel. En als we dat gesprek niet kunnen voeren, dan is dat veelzeggend. En dan heeft de toespraak van Paulus ons misschien nog wel veel meer te zeggen dan wij denken. Want die oproep die ik in de hele Bijbel hoor, volg niet de afgoden, maar volg mij. Vertrouw niet op idolen, Maar vertrouw op de schepper van hemel en aarde. Die werkt in de hele Bijbel ook twee reacties uit. We zien het ook hier in Handelingen 17. Er zijn mensen die horen, als ze horen over de opstanding van de doden, daar kunnen ze niet bij. Dat geloven ze niet. Dan haken ze af. En sommigen daarvan zeggen, nou, later hebben we het er nog wel een keertje over. Maar er zijn er ook die wel ingewonnen worden. Ingewonnen voor het Koninkrijk van God. Mensen die buigen. In ieder geval vier. En aan ons nu de vraag. Naar de toespraak van Paulus. Heb ik al gebogen voor de koning van hemel en aarde? Waar zoekt u uw geluk? Amen. Laten we God danken en voor elkaar bidden. Vader in de hemel, grote God, dat zijn wij inderdaad. Kleine mens. Kleine mensen die bijna 2000 jaar leven nadat Paulus zijn toespraak hield voor die Atheners. En Heere God, wat heeft dat ons veel te zeggen. Want ook wij zijn mensen die het zo vaak zoeken in het aardse en niet in het hemelse. Die ons zo vaak laten verleiden door het geschapene en daarbij u als schepper uit beeld verliezen. En Heere God, we realiseren ons dat we daarmee u tekort doen. Omdat u van ons vraagt dat we u zoeken. De God die dichtbij is, niet ver weg. De God die als een vader wacht op verloren zonen en verloren dochters. De God wiens ja klonk voordat ons ja klonk. Maar Heere God, we doen ook onszelf er tekort mee. Omdat we ons vullen met zaken die ons uiteindelijk niet vervullen. En omdat we leeg achterblijven. Zoekend naar geluk. Zoekend naar ons doel. En Heere God, dan leggen we aan het eind van deze dienst, met die toespraak van Paulus in ons achterhoofd, leggen we ons leven voor uw troon neer. U weet waar wij ons vertrouwen op stellen. U weet hoe het gaat met onze tijd, en met ons geld, en met onze energie. En Heere God, als we dat overzien en als u dat overziet, dan kunnen we niet anders dan u bidden. Vergeef ons. Vergeef ons daar waar we tekort schieten. En daar waar u tekort komt. Heere God, maar als we die Psalm 16 lezen en die toespraak van Paulus horen, dan is er ook veel reden voor dank. We danken u dat u de God bent die voor ons niet de onbekende God is, de God wiens naam niet bekend is. De God waar we, zoals de Grieken destijds, bang voor moesten zijn dat we daar de verkeerde naam op zouden plakken en dat we zo'n God boos zouden maken. Dat u de God bent die van zich laat horen. In onze levens ook. De God die ons de Bijbel geeft. De God die zijn naam geeft aan Mozes. Ik ben die ik ben. Wat is dat genadig. Wat is dat goed. Daarvoor danken we u. We danken u ook omdat u, in tegenstelling tot die andere idolen en die andere goden, ons niet achterlaat met een kater. Ons niet met valse beloften opscheept. Maar dat u de God bent die doet wat hij belooft. De God bij wie wij onze vervulling kunnen vinden. De God die levend water geeft. En ons voorgoed lest van de dorst. De dorst die wij allemaal hebben. Dank u, Heere God, voor zoveel genade en voor zoveel goedheid. Heere God, als we zo naar uw woord luisteren, als we zo eeuwenoude woorden tot ons door laten dringen, dan bidden we u. Help ons. Kom ons ongeloof te hulp. En blijf spreken in onze levens. En help ons om de idolen achter ons te laten. En ons keer op keer steeds meer te richten op u. Heere God, we zijn als uw gemeente ook bij elkaar gekomen om voor elkaar te bidden. Te bidden voor ons land. Voor onze wereld. Heere God, we bidden voor Peter R. de Vries. En voor zijn familie. Geef heling. Help hen. Troost dat men het bij u zoekt. We bidden ook voor de daders die vastzitten. Zij hebben zulk groot leed berokkend. Ook zij hebben de bevrijdende boodschap van de Heer Jezus Christus nodig. Breng mensen op hun pad die dat kunnen vertellen. Heere God, de coronacijfers de afgelopen week stegen hard. Wij overzien niet precies wat dat betekent en wat voor consequenties dat heeft op de lange termijn. We bidden voor de mensen die grote beslissingen moeten nemen. De regering, mensen die verantwoordelijkheid dragen. Mensen in de ziekenhuizen, in de zorg. Heere God, geef wijsheid. En geef kracht. En geef zorgende handen. Die nodig zijn. Heere God, we bidden voor broeders en zusters. Ver weg en dichtbij. Die vervolgd worden. Die vanwege hun belijdenis in de naam van de Heere Jezus Christus niet vrij zijn. Dat onze gebeden hier in een vrij land hen mogen bemoedigen en mogen sterken. En dat de verhalen die wij horen van hen ons mogen bemoedigen en sterken. Want we zijn één lichaam, uw lichaam. En we hebben elkaar nodig. Heere God, we bidden voor de week die voor ons ligt. U weet wat er op ons wacht, wat er van ons wordt verwacht. U weet waar we naar uitkijken, maar ook waar we tegenop zien. De nieuwe week, we leggen hem in uw handen. En we vragen u, laat ons niet alleen, maar ga met ons mee. En draag ons. En geef ons wat wij nodig hebben. Heer God, dit alles bidden wij u. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan naar onze slotpsalm. Psalm 135, vers 9 en vers 11. De afgoon van het heidendom, goud of zilver goon in schijn, hebben lippen, maar zijn stom. En ook een oproep, Israëlis, mensen hier in de kerk, looft al te saam, uw God, de God der eer. Psalm 135, vers 9 en 11. bidden we om de zegen van God om zelf te ontvangen, maar ook om uit te delen in de week die voor ons ligt. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons zijn vrede. Amen.